Welkom bij de podcast over de toekomst van Haarlem. Dit is een productie van de gemeente Haarlem in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum. Mijn naam is Willem Heinschenk en ik ben stadsarchitect van Haarlem. Voor nog een week, want dit is eigenlijk een bijzondere laatste podcast, voorlopig in deze reeks. Die ik samen met Gabriël Verheggen, die hier ook aan tafel zit natuurlijk, maak. Gabriël is directeur van het ABC Architectuurcentrum. En ik kan wel zeggen dat wij de afgelopen 9 afleveringen met ontzettend veel plezier samen hebben gewerkt aan deze podcast. En omdat ik dus binnenkort vertrek als stadsarchitect, vonden we het leuk om deze laatste in de reeks, het 10e, te besteden om even terug te blikken op die podcast. Van wat hebben we nou eigenlijk gedaan? En tegelijkertijd samen even vooruit te kijken van wat vinden wij nou eigenlijk de toekomst van Haarlem? Zonder dat we een gast hebben. Want die 9 keer dat we gemaakt hebben, hadden we 9 verschillende gasten. Mensen uit allemaal verschillende disciplines, achtergronden. Mensen die met de stad bezig zijn op allerlei manieren. Gabriël. En dat is misschien wel leuk om daar eerst even op te reflecteren, toch?
Ja, laten we dat doen. Hè. En dan kunnen we straks nog wel even hebben over jouw vertrek.
Ja. Nou ja, goed, niet te lang, want uiteindelijk komt er weer gewoon een nieuwe stadsarchitect. Maar het is geen geheim dat onze samenwerking, daar komen we zo meteen nog even over te spreken, ontzettend intensief was en leuk was. En we hebben samen getracht vanuit het fenomeen stadsarchitect en vanuit al veel langer, nee, dat is helemaal niet waar, want de stadsarchitect bestaat ook heel lang, maar jij zit hier al veel langer in Haarlem en we hebben samen geprobeerd om het denken over de stad en over stedelijkheid en wat Haarlem allemaal mag en moet. We hebben dat de afgelopen 4 jaar gedaan.
Dat hebben we verkend, zeg maar. Ja. Aanleiding was natuurlijk die omgevingsvisie. Hè? Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja. Dat we 9 sprekers hebben uitgenodigd die daar een visie, een bijdrage, een idee over hebben van welke kant we opgaan met deze stad. En daar zaten een aantal hele mooie verhalen tussen, denk ik, die met mij wel bijblijven.
Ja, nou ja, want dat, zo probeer je het altijd te brengen. Hè. De omgevingsvisie is toch een stuk wat toen we begonnen in 2019, toen was hij nog niet helemaal gereed, of 2020 zijn we begonnen geloof ik, maar toen was hij nog niet helemaal gereed, toen was hij ook nog heel vers, maar uiteindelijk is hij aangenomen. Is toch een verstrekkend verhaal. In het kader van de omgevingswetten is die omgevingsvisie gemaakt. Een verstrekkend verhaal over waar we naartoe gaan. En dit progressieve stadsbestuur heeft het aangedurfd om bijvoorbeeld de mobiliteit daar stevig op de agenda te zetten. In de zin van
discussie te stellen.
De automobiliteit omlaag moet. Dat we ons rekenschap moeten geven van allerlei systeemveranderingen, et cetera. En dat was wel leuk, want daar ga ik toch direct eerst zeggen over onze eerste in die reeks. Dat was Erik Vrijters van Fabrications. En die begon al direct over het stedelijk metabolisme, meekoppelkansen, de synergie tussen allerlei ontwikkelingen. En eigenlijk was dat het wezen van waar we het zo meteen ook nog even over gaan hebben, de energietransitie.
Hij koppelt natuurlijk heel veel dingen aan elkaar. Hè? Hij liet zien, zeg maar, met hun project wat zij doen in Amsterdam, de voormalige Bijlmerbaaiers, wat je voor kansen hebt, zeg maar, als je integraal nadenkt over het een en ander. En dat helemaal niet een bedreigend iets is, maar dat juist kansen biedt. Maar dat vergt ook wel enige flexibiliteit in denken, in durven te denken en stappen durven te zetten.
Ja,
dat ging heel fascinerend.
Ja, dat ging over hoe mensen dichter bij elkaar kunnen wonen en leven. Hoe je voedselvoorziening beter kan organiseren. Hoe je energiegebruik kan verminderen door mensen dichter bij hun werk te laten wonen. En ook mensen meer gemeenschappelijk te laten doen. Hè. Dus het zijn een hele reeks van activiteiten die hij benoemd heeft, die je in een stedelijk leven bij elkaar kan brengen.
Het was heel inzichtelijk stapelen van allerlei functies en dingen die wij als mensen eigenlijk doen, die heel vaak, zeg maar, gescheiden zijn. Ja. En dat bracht hij heel mooi samen.
Hij heeft onlangs, heb ik samen met hem nog bij de wethouder gezeten en hebben we laten zien wat er onder andere in Parijs gebeurt. Hij had een fantastisch voorbeeld hoe er in het noorden van Parijs op een oud rangeerterrein een heel groot logistiek centrum is gebouwd. Echt tegen de woonwijk aan, gekoppeld aan de woonwijk, waarin eigenlijk al het logistieke werk voor een heel groot deel van Parijs, daar wordt georganiseerd. En van daaruit gaan dus allerlei fietscouriers en zo de stad in. Maar er zit echt, dat dus niet een logistiek centrum ver buiten Parijs.
Helders,
maar echt gecombineerd met sportvoorzieningen, met woonvoorzieningen, et cetera. Een heel mooi voorbeeld wat hij liet zien. En zodra je dat ziet, die plaatjes, dan begrijp je wat dat koppelen van kansen allemaal vermag.
Zie je dat soort mogelijkheden ook voor Haarlem?
Nou ja, het was niet voor niks dat ik met hem bij de wethouder zat. Omdat ik heb dus het gevoel dat zo'n voorbeeld, of in ieder geval dat denken op die manier, voor de Waarderpolder heel erg waardevol is. De Waarderpolder is een geweldig bedrijventerrein binnen de MRA. Hij wordt ook in de metropoolregio Amsterdam enorm gewaardeerd. En ik heb het vermoeden dat we met dit soort verbeelding, met dit soort verhalen, de toekomst van de Waarderpolder kunnen gaan maken. En niet in de laatste plaats, omdat hij eigenlijk super dicht bij het centrum ligt, omdat hij zijn eigen station heeft. Hè? Dus ja. Station Spaarnwoude is daar. En het is een entree van de stad. Hè? Dus er is ook allerlei aanleiding vanuit een soort ruimtelijke kwaliteit om die entree te verbeteren. Maar dan kom je bij dat verhaal van Erik. Meekoppelkansen, nieuwe metabolismes maken. Dus niet per se wonen toevoegen, want dat is nu een stap te ver in de Waarderpolder. Maar je kan wel heel veel functies op een aantrekkelijke manier aan elkaar koppelen. Waardoor
een aangename klimaat ontstaat, zeg maar, hier.
Ja, dus dat je ondernemers dichter bij elkaar brengt. Mm-hmm. Laat samenwerken. Maar tegelijkertijd ook vrije tijdsbesteding, sport, scholen. Of onderwijs dus, daarin mengt. Dus het hele gebied ook intensiveert. Hè, dus dichter bij elkaar brengt. Dus dat er meer mensen gebruik kunnen maken van de openbaar vervoersvoorzieningen in zo'n gebied. Je kan het vergroenen. Het is aantrekkelijker om te verblijven. En daarmee kan je dus een stadsdeel als de Waarderpolder verrijken. En voorzien van ook wel die gewenste meer arbeidsplaatsen. En zorgen dat mensen dus dichter vanuit Haarlem, dichter bij die arbeidsvoorzieningen komen te wonen. Nou, dat soort kansen liggen er in de Waarderpolder. Maar dat vraagt om een aanpak vanaf nu tot in 2050. Waarbij je alles wat je nu doet in het licht van die kansen gaat doen.
Want zover kijken, hè, inderdaad, tot 2050.
Ja.
Dat is die omgevingsvisie en alles wat daarmee te maken heeft, die energietransitie. Dus altijd wordt dat beeld tot 2050 gevraagd.
Ja, absoluut. En dat is dus die enorme systeemsprong die we moeten maken. Dus we hebben de neiging om nu heel erg te denken in die wooncrisis. En we moeten meer woningen maken. Maar de energiecrisis is net zo groot in de zin dat we een energietransitie door moeten maken. Dus we moeten voor 2050 moeten we gewoon in ieder geval helemaal van, ik zou haast zeggen in 2040 al van het gas af zijn. En alle energie die we maken, de neiging hebben we dan we hebben ook de neiging de afgelopen decennia om steeds meer energie te gebruiken. En dat moet je afbuigen. Dat is al een opgave op zich. En je moet dan vervolgens die energie die je maakt, die moet je zo lokaal mogelijk proberen te maken. Mm-hmm. En dat afbuigen gaat ook gepaard met enorme investeringen in het isoleren van gebouwen. Maar dat betekent dus ook dat mensen minder moeten. Het heeft ook te maken met mobiliteit. Dus je moet minder reizen, je moet dichter bij je voorzieningen wonen. En tegelijkertijd, als je dan dichter bij je voorzieningen woont, kan je ook weer een nieuw soort gemeenschappen maken. Dus er zitten allerlei. Er komt toch weer dat flauwe woord meekoppelkansen in. En het maken van nieuwe wijken, stedelijke voorzieningen. Die dus allemaal afgeleid zijn van het minder gebruiken van energie. Dus we moeten echt op een andere manier met onze energie omgaan. En dat begint natuurlijk met heel veel techniek. Maar daar zit ook een hele grote sociale kant aan uiteindelijk.
Maar sociaal bedoel je dan ook van een hele menselijke kant in de zin van dat wij ons gedrag als consument, als burger, moeten gaan aanpassen?
Ja, het is wel. Dus wij moeten in alles wat we doen ons realiseren alles wat we doen kost vaak heel veel energie. Hè? Ook ons koopgedrag kost energie. Ons vrije tijdsgedrag kost energie. Daar maak ik even een klein stapje naar bijvoorbeeld Kirsten Hannema, hè, met wie wij het tweede gesprek voerden in de podcast. En die ging heel erg over verhalen vertellen. Over in steden. of tenminste, sorry, over stedelijkheid en steden. In hoeverre het verhalen vertellen over plekken in de stad, van mensen die er lang gewoond hebben, de geschiedenis van de stad, het gebruik van die stad, hoe belangrijk dat is voor het accepteren van hoe plekken zijn en hoe vooral nieuwkomers in die stad meer begrip krijgen, sorry, nieuwkomers op die plekken meer begrip hebben krijgen voor die stadsdelen. Ze heeft een hele mooie reeks geschreven over Haarlem-Oost. Mm-hmm. In dat licht, waarin ze mensen, daar is echt die, nou, clash is een groot woord, maar daar zie je dus dat er heel veel bewoners die er al lang wonen, worden geconfronteerd met bewoners van buitenaf die daar komen wonen en die een ander gedrag vertonen, zich op andere manier ook in die buurt hun dingen doen. En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar mensen bij elkaar komen, dat er buurtcentra worden gemaakt waarin die verhalen worden uitgewisseld. En daar, dat is het begin misschien wel van het dingen toch makkelijker met elkaar doen. Mm-hmm. En ook buiten je eigen comfortzone zoeken naar verbanden in de buurt. Omdat in die buurt uiteindelijk, dus die buurtversterking kan leiden tot, dat we zeggen, ook het eenvoudiger maken van levensritmes en levenspatronen die misschien weer tot tot minder energieverbruik kunnen leiden. Ja. Dus ik heb zeker het vermoeden dat de energietransitie de essentie is van heel veel waar we voor staan. En daar heb ik zelf natuurlijk ook een grote bijdrage aan geleverd, denk ik, de afgelopen 30 jaar als architect. Hè. We hebben heel veel grote woonwijken gemaakt met individuele woongeluk, zou je kunnen zeggen. En dat neoliberale verlangen naar iedereen zijn eigen huis en zijn eigen tuin en zijn eigen spulletjes en zijn eigen reizen naar het buitenland, dat hoef je niet zozeer van af, maar we moeten het wel opnieuw begrijpen wat dat betekent in het licht van die energietransitie. En en ik denk dat er, en als we dan ons ook nog realiseren dat er laten we zeggen, een kloof is tussen mensen die het makkelijker hebben en heel veel mensen die het niet zo makkelijk hebben. En dat je het zomaar in die stedelijke ruimte ergens dat zou kunnen oplossen met elkaar. Dan heb ik het gevoel dat je met het doordenken van de gevolgen van de energietransitie, je in die ruimtes, in die stad iets kan doen, waardoor het aangenamer wordt voor iedereen. En ik denk dat de verbeeldingskracht van architecten en stedenbouwkundigen daarbij een rol kan spelen. En dat heb ik ook geprobeerd de afgelopen 4 jaar in Haarlem te doen. Mm-hmm. En ik vind dat bijvoorbeeld in het Beatrixplein, gaat dat nu lukken? Daar zie je nu dat de Parkwijk is ook een best wel kwetsbare wijk. Daar zijn wel een aantal goede vernieuwingen in gepleegd, maar het hart van Parkwijk is nog heel schraal. En daar gaan we nu echt een verbetering maken. Deels ligt dat in verdichting, dus dat je daar meer woningen en meer mensen dicht bij elkaar laat wonen. En tegelijkertijd wordt het een plek waar winkels, werkplaatsen, onderwijs, buurtfuncties, het Reinalda-huis, wat er nu een beetje verloren bij staat, echt gekoppeld wordt aan die wijk. En in combinatie met een hele sterke openbare ruimte, waarin die klimaatadaptief is, er komt een grote, geen ondergrondse parkeergarages, maar echt een zogenaamde mobiliteitshub, hè, dus een parkeergarage waarin onderin functies zitten die te maken hebben met met andere vormen van mobiliteit. In de zin van, er komen fietsen, deelfietsen in dat ding. In die parkeerhub staan ook deelauto's. Dat gebouw is eventueel uit te breiden, maar ook af te schalen als dat nodig is. Hè. Dus dat is dat circulaire waar we het nog niet over gehad hebben, wat ook een grote rol speelt. En je hoopt dat samenbrengen van al die functies en die mensen en die ruimtelijke kwaliteiten, dus een echt een mooie buitenruimte. De supermarkt speelt er trouwens ook een grote rol in. Dat dus een soort activiteit en saamhorigheid in die buurt oplevert. Dus dat kan je voor een deel regisseren en voor een deel hoop je dat het herkend wordt en dat mensen die daar gaan wonen en mensen die gaan werken, die verantwoordelijk zijn misschien wel voor die symbiose, dat die daar wat aan gaan doen.
Ja, zeg maar, hopen. Je kan proberen alle voorwaarden, zeg maar, waardoor het gaat lukken, zeg maar, zo groot mogelijk te maken.
Ja, en overigens wat daar een hele belangrijke rol in speelt en wat we helemaal niet zo goed kunnen nog, is ook die bewoners uit die buurt daar actief aan mee te laten doen. Hè? Dus ook aan dat verlangen van wat is dat
en
dan?
En wie is dan we, zeg jij?
Nou, dat zijn eigenlijk de mensen die namens de gemeente, namens de corporatie en de ontwikkelaars die er bezig zijn. Die dus het voornemen hebben om dat gebied anders te maken. Niet voornemen hebben om een nieuwe supermarkt te maken, om er meer woningen in te plaatsen, om het gebied spannender te maken. Omdat dat nodig is. Maar hoe dat dan precies moet, dat moet je absoluut met die bewoners samen doen. En ik weet ook wel dat een bewoner dat niet 1-2-3 allemaal kan bedenken. Maar je kan hem wel een soort cocktail van mogelijkheden voorzetten.
Meenemen in dat proces.
Meenemen
ook,
in dat denken. Ja, en ja. En dat is wat volgens mij wel redelijk goed gelukt is, hoor. En dat je ook tot en met individuele verlangens of ideeën of klachten of gedoe echt probeert te behandelen.
Dat is een bruggetje misschien ook naar de podcast met Brigitte Kool, zit ik nu aan te denken.
Ja.
Als stadsmaker, die daar heel bewust mee bezig is om die de stem, zeg maar, van mensen uit de buurt, die echt te horen, maar ook goed te informeren. Goed te helpen in dat proces, denken.
Ja, en dat kan je ook koppelen aan het verhaal nog weer van Kirsten Hannema. Dat maken van verhalen. En dat is een soort, dat is toch de software van die stad. Dus we hebben heel erg geneigd om vanuit die hardware te denken. En zo zijn steden de afgelopen decennia voortdurend gemaakt. Hè? Want daar gaat het toch om economie en het geld. En het organiseren en het juridisch en veilig allemaal en democratisch maken. En of dan die software daarin zo meteen gaat draaien, dat wachten we altijd maar af. Maar er zijn veel meer mogelijkheden, tot en met de oefeningen in burgerberaden, hè, tegenwoordig. Mm-hmm. Ja. Om veel meer aan de voorkant al te kijken van hoe gaan we nou die mensen organiseren? Hoe gaan we die verlangens bij elkaar brengen? Zodat we veel beter weten wat voor soort hardware, dus wat voor gebouwen we nou moeten maken om die mensen het hier naar de zin te maken.
Dat is eigenlijk misschien een beetje paradoxaal. Dan juist, zeg maar, die energietransitie, waar we steeds op terugkomen. Dat is zoiets groot, dat is bijna zoiets megalomaans. Dat we, heb ik het idee, steeds meer tot een soort conclusie komen dat je dat kan bewerkstelligen door heel klein als het ware te beginnen en iedereen heel individueel als het ware mee te gaan nemen in dat denken, in dat proces.
Nou ja, ik ben wel tot het inzicht gekomen dat de energietransitie lijkt dus een soort van technische opgave. En zo wordt die in Haarlem ook wel voor een deel gezien. In Meerwerk wordt een warmtenet uitgelegd. En dat betekent dat alle straten opengaan, dat er grote, echt iets fysieks gebeurt in die wijk. Maar een heel groot deel van die energietransitie heeft ermee te maken dat wij gewoon minder energie moeten gebruiken. En dus dat zit gewoon heel dicht bij onszelf. En dat betekent dat we uit die auto moeten en ook misschien wel minder die elektrische bus of die elektrische trein gebruiken, maar op die fiets en wandelen dingen moeten doen. En dan, als je dat met elkaar bedenkt, dan moet ook de overheid zorgen dat de voorzieningen weer in de buurt komen. Hè. Dat zijn die 10 minuten stad heet dat, hè, zoals het ook in de omgevingsvisie staat. Maar dat vereist dus gewoon een heel andere inzet in die buurten. En ik denk dat daar, Beatrixplein is daar een mooi voorbeeld van, maar ook allerlei plekken in Schalkwijk en ook elders in de stad, moet dus die in die buurten voorzieningen komen, maatschappelijke voorzieningen die daaraan bijdragen, aan dat denken en en nou ja, in dat licht hebben is een van onze gesprekken ging ook met Koen Hofland. Dat is een echte stadsontwikkelaar. Hè? Daarvan kan je zeggen dat de stadsontwikkelaar in het verleden de mannen waren of vrouwen die met veel geld probeerden nog meer geld te maken in de stad. Hè? Ja. Dat is wel een verdachte partij, maar die hebben zich wel ontwikkeld in een positieve zin. Hè? Tenminste positief in het licht van waar we het net over hadden.
Ja, ze nemen heel veel verantwoordelijkheid.
Ja, ze nemen heel veel verantwoordelijkheid om niet alleen ergens een gebouw te maken en dat dan vervolgens snel te verkopen en daarmee geld te verdienen, maar die gaan echt naar grotere gebieden kijken en proberen de belangen van verschillende partijen in die gebieden bij elkaar te brengen. Ja. En daar is in het geval van Koen was daar het slachthuisterrein is daar een heel mooi voorbeeld. Van. Ja. En ik denk dat het ook bijna klaar, hè? Tenminste de woningbouw is nu bijna klaar. Maar ook de voorziening, het slachthuis zelf is het oude slachthuis zelf wordt echt een plek die moet ze nog gaan bewijzen, maar het is wel kan wel een enorme belangrijke
aanjager worden. Heel een mooie plek zijn. Ja. Ja. En ik vond het mooi dat hij had daarmee dat begrip incrementeel ontwerpen en ontwikkelen. Staat mij heel erg bij. Dat stukjes bij beetjes, zeg maar, dat het niet alles in één keer klaar hoeft te zijn, maar dat je het continu kan aanpassen aan behoeftes in de tijd.
Nou, dat sluit ook alweer mooi aan bij wat Brigitte Kool bedoelt. Hè? Dus die zegt ook van als stadmaker moet je dus samen met mensen kijken van wat ga je doen. Dus je gaat ergens iets testen. Misschien wel met een eenvoudige ingreep. En kijk dan of daar belangstelling voor is. En als dat werkt, dan ga je daarop, door. Dus je moet ook wel durven om tijdelijkheid toe te staan. Dat is een heel belangrijk facette. En dat speelt trouwens ook. We hebben met Lisbeth Vissé gesproken. Ja. Daar heeft het veel mee te maken. Lisbeth Vissé is directeur van de Nieuwe Vierde. En die zegt ook van we hebben echt. Zij noemt een rafelranden nodig in de stad. En zij zegt van Haarlem heeft die niet voldoende. Maar het is vanuit het licht van wat Koen Hofland doet als stadsontwikkelaar en Brigitte Kool, is het heel goed mogelijk om, laten we zeggen, rafelranden ofwel in tijdelijkheid te creëren, of zorgen dat je gewoon plekken maakt waar je een sociale huur vraagt. Hè? En waar je zegt van we gaan hier eerst eens tijdelijk een lage huur vragen. We gaan mensen uitnodigen uit de buurt om daar te komen en daar hun werkzaamheden te verrichten. En daar komt vanzelf iets uit wat, laten we zeggen, zichzelf veel beter bindt met die buurt. Ja. Want kunstenaars die ergens op een rafelrand op zichzelf kunst zitten maken, is misschien ook niet hetgene waar nou iedereen van droomt. Maar op het moment dat die kunstenaar iets doet wat ook voor die buurt echt van belang is.
Een bijdrage levert,
dan wordt het een...
Dan wordt het belangrijk, dan wordt het interessant. Dan zie je bij Ruigeoord bijvoorbeeld richting Amsterdam. Ja. Ik begreep wat is gebeurd bij de Keuvel. In Amsterdam is ook zo'n terrein. Ja. Dat zijn hele mooie voorbeelden van gebeuren.
Maar dat begint ook met, daar spreekt het echt, die ruimte spreekt ook echt tot de verbeelding.
Ja.
Dus daar gebeurt iets wat dat zegt zij ook, hè, het moet wel een ziel hebben. Dus je moet ergens binnenkomen en dan moet je direct voelen van, oh ja, maar dit is bijzonder. En dat heeft er toch heel vaak mee te maken dat mensen zich eigenaar voelen en dus hun ding gaan doen. Ja.
Maar creatievelingen kunnen die ziel ook erin brengen, hè, denk ik.
Ja, maar je hoeft niet volgens mij altijd een creatieveling te zijn, hoor. Als je zegt van, jongens, ik ben hier de conciërge. Mm-hmm. Dat is wel een mooie begrip. Ik ben hier de conciërge en ik organiseer het hier. Ik maak het hier leuk en ik denk dat er heel veel mensen zijn die het dan ook leuk vinden. Maar ik maak het hier persoonlijk. Ja, dan doe je volgens mij iets goeds. En dan wil ik toch even dat bruggetje maken naar jou, Gabriel. Hè? Want dat doe jij uiteindelijk met het ABC ook. He, dus jij bent al jaren bezig met een plek te maken waarin je dat bespreekt, die stad en wat daarin
gebeurt. Ja, dat proberen we wel in ieder geval.
Ja, ja. En dat, volgens mij lukt je dat goed, maar in het licht van waar we het nu net over hadden, hè, wat wij besproken hebben en die... We pikten dan, of nou ja, niet verbazingwekkend, die energietransitie er even uit als grote ontwikkeling. En dat gaat ook niet, dat zei je zelf ook al, het gaat over de mentaliteit in de stad. Niet zozeer alleen maar de gebouwde omgeving, want wij zijn natuurlijk met Spraakmakend Haarlem en de Lief in de Kei heel erg bezig om de stenen van de stad te laten zien. Maar dit gaat echt over een mentaliteitsverandering in de stad. Wat kan jij daarmee doen in het ABC?
Nou, ik denk dat wij willen en moeten dit continu agenderen. Ik zie onszelf als een lokaal architectuurcentrum. En wat wij proberen met die programmering van wat we laten zien, met duidelijk te maken welke kant het opgaat in deze stad of in deze regio. Informeren, faciliteren dat wat nu actueel is en wat over 5 jaar actueel is, zeg maar, dat dat bij ons te zien is, te bespreken is. dat zie ik als onze taak. En dus als je het hebt over die energietransitie, ja, dat moeten we continu op een of andere manier aantrekkelijk, zeg maar, voor dat hele brede publiek wat wij steeds bedienen, over voetlicht zien te brengen. Door allerlei activiteiten, door de lezingen, door de rondleidingen. Maar wel mensen bewust maken van, jongens, het is, we staan voor een enorme complexe opgave, maar er liggen dus ook kansen. Dus niet met het wijsvingertje continu zeggen van, dit mag niet. Maar misschien nog meer, ook in het ABC laten zien van, als we dit gaan doen, dan krijgen we dit. Dit is dus een kans, een heel, zeg maar, dat positieve geluid. Dat vind ik wel heel belangrijk om dat proberen over het voetlicht te brengen. En dat zal lang niet altijd meevallen. Want heel snel, als je het hebt over het begrip moeten, dan heb je het gevoel, oh god, dat moet weer. En dat je het gevoel hebt dat je andere dingen dus dan niet meer mag. Dus dat je iets wordt ontnomen. En ik denk dat consuminderen bijvoorbeeld. Dus ik mag iets niet meer. Nee, maar als je iets, denk ik ook in het ABC, als we dat kunnen visualiseren, of in ieder geval bespreekbaar kunnen maken, dat je daar dus ook iets anders, misschien iets veel belangrijkers voor terugkrijgt. En dat ik denk dat we dan op de goede weg zijn. Ik denk dat ik dat ook weer graag met het ABC zou willen doen. Hoe zich dat helemaal gaat vertalen naar de komende tijd, daar heb ik nog geen beeld van. Maar dat we er iets mee moeten, ja, dat is gewoon evident.
Ja, nou, dat lijkt mij ook. Want dat vind ik wel een van de lastigste. Dat vond ik ook een van de lastigste dingen in mijn afgelopen 4 jaar. Dat er, ik ben aangesteld als laten we zeggen, stadsadviseur meer. Om juist al deze grote opgaves te koppelen. Dus enerzijds te kijken van hoe houden we die stad mooi. Nou, dat is in het geval van Haarlem niet zo ontzettend ingewikkeld, want hij is al vrij mooi. Hè? En er liggen geweldige plannen op stapel om ook plekken in Oost en Schalkwijk echt intensief te verbeteren. En daar kijk ik enorm naar uit van hoe dat gaat worden. Maar elke stad in Nederland heeft dus ook die andere opgave waar we het net over hadden. En daar moeten we dus, wat ik dan over wel vaak heb gezegd, ruimtelijke arrangementen maken waar mensen naar gaan verlangen. Het klinkt een beetje als een dominee, maar ik denk dat daar gaat het toch om. Dus als je dan met elkaar zegt van we moeten vergroenen, we moeten onze biodiversiteit vergroten. Dat doen we niet voor de lol. Hè? Maar onze natuur is echt enorm aan het teruglopen. En die is wezenlijk voor het voortbestaan van de aarde. Dat maakt het misschien wel heel groot, maar het is gewoon, en dat is niet zozeer iets van moeten, maar dat is gewoon een onderliggend verhaal. Hè? Dus ook de hele omgang met het boerenland en alle gebieden buiten, ook de natuurgebieden buiten Haarlem en tussen Haarlem en Amsterdam, hè, met hele belangrijke invloeden van bijvoorbeeld zo'n Schiphol. Daar moeten we echt over doordenken wat dat betekent. Maar dat kan, denk ik, alleen maar als we met elkaar, of als die ontwerpers, maar ook andere denkers en stadmakers nadenken over van wat kan dat dan betekenen in de stad. En gewoon een heel eenvoudig voorbeeld is, we hebben hele stukken die behoorlijk versteend zijn, maar als we nou eens met elkaar besluiten om die auto's ten eerste misschien wat minder auto's te gaan gebruiken, ten tweede die auto's dichter bij elkaar te zetten en gezamenlijk onze straten gaan vergroenen en tot met verblijfsplekken die veel aangenamer zijn dan we nu doen kunnen verrijken, dan maken we plekken die dus die klimaatadaptatie beter aankunnen, die biodiversiteit misschien ophogen en ons gedrag gaan veranderen. En je hoopt alleen maar door het maken van hele leuke plaatjes, dus maken van goede narratieven, door op zo'n plek als van jou die verhalen te vertellen, dat mensen daarin gaan geloven en de urgentie uiteindelijk, ik weet niet of dat nou moeten heet of niet, maar iedereen die een beetje de krant leest, die zal toch inzien dat je daarin wel echt wel degelijk een slag moet gaan maken. Dat je dan zegt van, oh ja, maar daar ga ik wel mee werken.
Ik zit te denken, we hebben natuurlijk nog meer podcasts gehad. We hebben Viola Scheerder gehad van het Haarlem College.
Die was heel bijzonder. Hè?
Waarom vond jij haar zo bijzonder?
Zij kon bovendien heel prettig praten. Dat, dat is altijd wel.
Dat is altijd fijn bij een podcast natuurlijk.
Maar zij is adjunct-directeur van de VMBO-school, het Haarlem College. En zij kon haar fijn aangeven waarom VMBO onderwijs zo ontzettend belangrijk is voor de stad.
Voor de stad, hè?
Ja. Dus die mensen die haar, die jongeren, jongens en meisjes die bij haar opgeleid worden, die gaan een rol spelen in allerlei vitale processen in de stad. Ja. En daar hadden wij tot voor kort, hè, met z'n allen zoiets van VMBO, nou ja, goed, wat stelt dat nou voor? Want het is toch altijd het streven van je moet
meer
academisch onderwijs. Ja. Je moet, hè, dat soort werk doet ertoe. Maar in toenemende mate ontdekken we dat de mensen die gewoon hele goede vaardigheden hebben, vaardigheden als in de zorg of in de techniek.
De
of
bakker, de techniek, de garage houden.
Die hebben we nodig voor de enerzijds voor de vitaliteit van de stad. En anderzijds omdat er een in die hele systeemverandering waar we het over hadden, weer mensen nodig hebben die dingen gaan repareren. Die gewoon dingen gaan maken, die we dichtbij gaan halen. We moeten het niet meer uit China halen. En als we dat China hebben gehaald, dan moeten we het hier kunnen repareren. En daar heb je weer een ander soort mensen voor nodig. Bovendien kunnen die mensen weer een nieuwe levendigheid maken in buurten en wijken. En het treurige is, en dat onderschreef zij, of dat agendeerde zij ook, dat deze mensen eigenlijk nu heel graag in die stad willen blijven wonen, maar helemaal in Haarlem niet kunnen wonen.
Nee, dus het. Ja, zij toonde echt aan dat juist die groep leerlingen, die blijft gewoon in de stad of heel, heel, heel dichtbij de stad waar ze, zeg maar, hun opleiding hebben genoten. Ja. En waar hun ouderlijk huis staat. En juist voor hen is het nu zo ongelooflijk moeilijk om inderdaad dat huis te krijgen. En die woning, ja. die etage. Dus die zijn verplicht om thuis te blijven wonen maar zij zijn zo broodnodig inderdaad voor het functioneren van de stad. Ik vond het een notie die zij zo goed wist te vertolken. Daar was ik heel blij mee dat zij dat zo zei.
Nou ja, wat ook wel leuk was, want wij vroegen ook even door over duurzaamheid en zo. Hè, en of daar nou bij deze jongeren ook belangstelling voor is.
Ja.
En die bleek wel degelijk aanwezig.
Zeker.
Hè? Dus bovendien is dat ook een positief van het onderwijs, want het onderwijs biedt dat ook heel nadrukkelijk aan. Hè? Dus hoe ga je om, of hoe maak je zelf je eigen leven duurzamer, maar hoe kan je ook een bijdrage leveren aan de stad in die zin. Ja. En daar konden ze wel, daar merkten ze van dat daar steeds meer belangstelling voor is. En dat is natuurlijk heel erg hoopgevend.
Ja. Zelfde vond ik trouwens het gesprek met Jacqueline van der Zanden over onder meer de koepel.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel, heel ander soort onderwerp, maar tegelijk wel ook zo bevlogen.
Ja, dat gaat om dat ook. Wat zij natuurlijk gedaan heeft samen met een aantal andere mensen is een gebouw waarvan eigenlijk niemand wist van wat moet ik er nou mee. Echt tot een heel fijn hart maken voor de stad. En ik was er vanmiddag nog weer eventjes en ja, dat is daar, dat is echt een bruisende plek waar jongeren, ouderen, grote bedrijven, kleine bedrijven, allerlei bijeenkomsten, bioscoop, gezelligheid, koffiedrinken.
Ja.
En dat is ontzettend knap. En
kansen zien, hè?
Ja, die kansen zien. Dus dat soort plekken maken. En dit is natuurlijk wel echt een grote commerciële onderneming, zou je kunnen zeggen. Want er zit ook een onderwijsfunctie in. Maar die plekken moeten we ook in een veel kleinere vorm kunnen maken in buurten en in wijken. Hè. Dus ik vind wat dat betreft wat er bijvoorbeeld in de Ringvaart in de Boerhavenwijk gebeurt aan de Floris van Adrichemlaan, is eigenlijk een kleine koepel. Want ik kom daar nu wat vaker omdat we daar een project hebben gedaan. En ik zie daar gewoon mensen, op een gegeven moment ken je mensen en die zeg je goeiedag en dan maak je een praatje mee.
Dat is
een
Schalkwijk, hè?
Dat is een Schalkwijk, ja. En dat is een gebouw wat veel minder imposant is dan de koepel. Maar die mensen zijn daar gelukkig, omdat het precies een soort sfeer heeft wat bij hen past en waar ze graag terugkomen en waar allerlei soorten mensen door elkaar heen lopen. En eigenlijk gun je die mensen een huisvesting die nog iets meer tot de verbeelding gaat spreken, waardoor ze misschien wel weer op andere gedachten komen die weer nog weer meer mensen uit hun huizen naar zo'n centrum laten komen. En in die zin, en dat is toch wel goed om te benadrukken, ook nog in deze podcast, is architectuur en stedenbouw en het maken van goede en mooie ruimtes is cruciaal voor het bij elkaar brengen van mensen. Uiteindelijk is is wonen en leefgeluk heeft heel veel te maken van voel ik me ergens thuis. Voel ik me ergens senang. Dus, en dat moeten we ons voortdurend rekenschap van geven. En er is te lang, zou je kunnen zeggen, met kille cijfermethodes of met geredeneerd vanuit beleid en zo gekeken naar de ontwikkeling van dit soort voorzieningen.
Is die notie, zeg maar, ook wat jij als stadsarchitect deze in Haarlem hebt geprobeerd te benadrukken?
Ja, kijk, als stadsarchitect spring je natuurlijk altijd op een rijdende trein. Mm-hmm. Dus je bent aan het sleutelen aan een draaiende motor. Dus het is niet zo dat ik dan overal in dat opzicht het verschil kan maken. Maar ik ben wel heel blij dat we bijvoorbeeld bij het Beatrixplein, maar ook wat ik net over had in die Boerhavenwijk, hebben we nu een serieus onderzoek gedaan met geld van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie naar hoe een verandering van een paar grote gebouwen in de wijk ook kan leiden tot een grote sociale verbetering van die wijk. En dat is lang niet evident. Hè? Dus er zijn heel veel, investeringen. Of het nu gaat om infra in de straat of, laten we zeggen, nieuw groen, die niet gekoppeld worden aan investeringen die buurten of plekken sociaal beter maakt. En soms is dat een kwestie van investeringen een beetje uitstellen, omdat je heel voorzichtig moet komen aan wat ik net zei, hè, die ringvaart. Dat, mm-hmm. Dat is een soort biotoop. Je kan wel zeggen van jongens, nou binnenkort wordt hij gesloten en dan is hij weg. Maar als je dan haal je ook heel veel weg. Dus je moet voortdurend rekenschap geven van wat daar gebeurt. En dat zie ik in toenemende mate ook op andere plekken. Dat een mogelijkheid is.
En dat is dan ook jouw rol, zeg maar, in dat geheel om mensen daarop te wijzen?
Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Maar er zijn ook andere mensen, hoor, vanuit de buurt, vanuit procesmanagers en programmamanagers die dat doen. Alleen, ik denk wel dat ik wat sneller de koppeling kan maken tussen wat vastgoed is, hoe geldstromen lopen en hoe je dit soort kansen daar dan aan verbindt. Daar zou je eigenlijk willen dat er in de stad meer van dat soort mensen zijn die een soort wat integralere kijk hebben op hoe je kansen, als ze gesignaleerd worden, dan ook daadwerkelijk sneller tot wasdom laat komen.
En dat is een beetje
het nadeel van een gemeentelijke organisatie, waarin dus heel veel in sectoren gedacht, mm-hmm. wordt en besluiten soms zo lang op ze laten wachten en dan is het alweer die kans voorbij. En dat is toch wel wat er nog eens gebeurt.
Maar zeg je dan in wezen ook dat eigenlijk de rol is die een architect überhaupt zou moeten spelen? Of moet vervullen?
Dat gaat heel erg over het agenderen van kansen. Het is wel mooi om de koepel daar nog even bij te halen. André van Sticht, ja, de architect die daarbij betrokken is. Die heeft dat heus niet alleen maar als architect gedaan. Die heeft daar heel goed, en dat zullen de initiatiefnemers beamen, voortdurend als ondernemer meegedacht over van wat moet je nu verbouwen, wat moet je maken, welke voorzieningen moet je maken in die koepel. Enerzijds om hem ruimtelijk aantrekkelijk te maken en anderzijds om een programma te maken wat de exploitatie echt laat werken. Dus ik geloof dat die ondergrondse bioscoopzalen, ik kan me voorstellen dat het voor een groot deel uit zijn koker komt, omdat hij gezegd heeft van voeg dat nou maar toe. Dat lijkt een enorme investering, maar dan krijg je in die koepel misschien wel een onderwijsfunctie die dus daar ook gebruik van gaat maken. En dan opeens is er een soort kantelpunt.
Weer dat stapelen.
Ja, je moet heel veel dingen combineren en koppelen vaak, hè, om iets werkzaam te maken. En verbeelding en een goed narratief, hè, dus een mooi verhaal, kan mensen meekrijgen. Maar het wordt er niet bepaald makkelijker op. Nee. Het wordt complexer, mm-hmm. en de risico's zijn ook groter. En het vergt ook politieke moed om soms dat soort dingen dan ruimte te geven in een stad. Hè. Maar dat vind ik wel super fascinerend aan mijn rol de afgelopen jaren. Om daar aan vorm te geven. Soms lukt dat wel en soms lukt dat niet. En alles is trouwens een kwestie van lange adem.
Lange adem, hè. Ja. Waar ben je het meest trots eigenlijk op? Wat je hebt bewerkstelligd in die periode dat jij hier zat?
Nou, het zijn een paar dingen, denk ik. in eerste instantie wat wij samen hebben gedaan, hè, vind ik toch wel heel erg leuk. Ben ik serieus. Dus wat met Spraakmaker het Haarlem, Lief in de Kei, deze podcastserie. Dat zijn toch middelen om met elkaar het gesprek te voeren over de kwaliteit van de stad. Anderzijds ben ik blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.
Ja.
Dat is een...
Leg het even toe wat dat is.
Nou, dat is de daar waar de Schipholweg het Spaarne kruist. En daar vlak daarvoor komt de Europaweg vanuit het zuiden op die Schipholweg. Dat knooppunt daar worden de komende jaren een paar hele grote woongebouwen gemaakt. En tot ons grote geluk, want dat is een beetje toeval geweest, komt daar ook nog een keertje een heel groot OV-knooppunt. En dat heeft alles te maken met het ontlasten van het station. En in die OV-knoop komen dus de bussen vooral van Amsterdam, Zuidas, Schiphol en Amsterdam, die komen daar bij elkaar. Die rijden niet allemaal meer door naar het station, maar keren daar om. En op die plek maken we een hele grote ondergrondse fietsenstalling. En een hele relaxte, in combinatie trouwens met een groot nieuw sportpark. En het is ons gelukt om de gebouwen die daaromheen komen te staan ook echt voorzieningen te geven in de onderste twee lagen die bijdragen aan die stedelijkheid op die plek. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat een mooie knoop gaat worden die alles in zich heeft, inclusief een echte Haarlemse sfeer. Hè? Dus een mooie gedetailleerde gebouwen en een zorgvuldige inrichting. En met die parkvoorziening ook voldoende groen en lucht. Dat wordt volgens mij een hele mooie knoop tussen alles wat Schalkwijk is en wat de rest van Haarlem en de Westkant ook moeder mag zijn. Ja.
Deze podcastserie, heb jij iets zeg maar daaruit meegenomen in jouw werkzaamheden als stadsarchitect? Waren er een bepaalde dingen waarvan je dacht van wat ik heb gehoord? Of is het meer een bevestiging geweest van wat je dacht dat er al was?
Nee, want ik denk dat wat wij nu hebben besproken, hè, ik ga het niet herhalen. Er zitten allerlei dingen in die je onbewust meeneemt. Dus ik denk dat voor een deel weet je in die gesprekken wat er gezegd gaat worden. En ga je dingen bevragen. Maar achteraf kan je wel zeggen dat... Want we hebben geloof ik Dennis de Waard van het dak als nog niet gehad. Maar zijn verhaal over hoe je dus een particulier initiatief tot wasdom laat komen. Ja, dat is een enorme... Dat moet voor iedereen een eye-opener zijn. Hè? In de zin van dat je altijd dat soort idiote mensen moet ondersteunen in het helpen om een klein initiatief groot te maken. En ik hoop dat de ambtelijke ambtenaren ook in toenemende mate dat gewoon in een soort van halve vrije tijdachtige gedachte dat gaan doen. Hè? Dus gewoon gaan helpen want ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dus er zijn heel veel mensen in die ambtelijke wereld die van veel dingen verstand hebben. En die kunnen dat soort kleine initiatieven vaak groter maken.
Net even verder helpen.
Helpen. Dus voordat het door een politicus wordt aangedragen. En dat is me wel duidelijk geworden. Dat je juist die ambtenaren nodig hebt. Met hun verstand over juridische zaken. Over kwestie van veiligheid. Eigendommen, et cetera. En je zou eigenlijk een klein clubje moeten hebben van een ambtelijke dienst in een soort van stadsontwikkelingspool die al dit soort mensen
bij elkaar brengt.
Nou ja, waar je terecht kan als je een soort bijzonder idee hebt waarvan je vermoedt dat je, of tenminste waarvan duidelijk is dat je het niet voor je, een klein beetje voor jezelf, maar vooral voor als maatschappelijke insteek, of met een maatschappelijke insteek iets probeert te bewerkstelligen in de stad.
Jij gaat zo meteen weg. Wat neem je mee van Haarlem waarvan je denkt van dat heeft mij verrijkt?
Ja, heel veel. Want je moet je voorstellen dat ik 28 jaar lang als architect bezig ben geweest. En heel erg vanuit die positie steeds heb nagedacht met opdrachten en bij opdrachten over hoe kan ik zo goed mogelijk degene die mij gevraagd heeft om een opdracht uit te voeren van dienst zijn. En ook de stad en de mensen die ergens moeten gaan wonen. Maar ik heb de afgelopen 4 jaar geleerd dat de overheid, de lokale overheid, een heel eigen verantwoordelijkheid heeft. En dat je daar dat je daar als stadsarchitect dus een bijdrage kan leveren aan dat denken. En die verantwoordelijkheid die nemen ze ongelooflijk serieus. Maar het ontbreekt nog wel eens aan het... Aan het echt verbinden van verschillende beleidsterreinen en ideeën. En om te komen tot een soort iets groters waar die stad misschien wel naar verlangt. De koepel is zo'n fantastisch idee. Maar dat komt niet uit de stad zelf. Hè? Dus er is toch de neiging om in zo'n stad vaak via... behoudend te opereren. En ik zou heel graag nadat ik hier in Haarlem heb gewerkt, op andere plekken een bijdrage aan die regiefunctie willen leveren. Want er wordt met ziel en zaligheid door de gemeente Haarlem aan die stad gewerkt. En ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe groot die verantwoordelijkheid is. Ook voor een lokale overheid. Om dat echt goed te doen. Mm-hmm. Er zijn heel veel... iedereen vindt het maar normaal dat zijn vuilnis opgehaald wordt. Of dat er allerlei veiligheidsvoorzieningen worden gedaan. Of dat er over de stoplichten doen, et cetera. En als ik de wc doortrek, dat ik niet de rommel weer eruit stroomt. Bij wijze van spreken. Ja. Maar dat vereist dus ook zo'n soort strengheid... Maar in die strengheid moet af en toe iets een soort kwinkslag zitten, waardoor dingen misschien anders gezien worden. En ik geloof dat er in toenemende mate wel strategen zijn, ook binnen de gemeente, die daar naar verlangen. Ik denk dat Haarlem een prima stad is om, laten we zeggen, veel meer te experimenteren met datgene wat er is.
Dat wens jij, zeg maar, ons toe of Haarlem toe.
Nou ja, en mijn opvolger en jou in het ABC, et cetera. Want we hebben uiteindelijk wonen we in een hele plezierig land met heel veel mogelijkheden, waarin we misschien nog wel onvoldoende de kansen pakken die we hebben.
Laten we de kansen gaan pakken die we hebben. En laten we dat vooral gaan inzien.
Dankjewel, Gabriel.
Dankjewel, Wilhelm Heijt.